levend is geworden. Dat betekent, broeders en zusters, dat hij bereid is om onze gemeente, al die gemeentes, die opstandingskracht te geven. Ook al ervaren we de dood in ons midden misschien, hè? Misschien gaat het niet zo soepel, misschien gaat het niet zo gemakkelijk. Hij is weer levend geworden, broeders en zusters. Hij leeft en wij zijn zijn lichaam. En datzelfde leven wat in Jezus stroomt, aanwezig is, is het leven wat in ons aanwezig is. En dit zijn allemaal zaken, broeders en zusters, die wij ons eigen moeten maken. In het geloof eigen moeten maken. Het zijn niet altijd dingen die wij kunnen begrijpen, maar we moeten het eigen maken in geloof. En erop gaan staan. Hij zegt, dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. En dat is het zwaard van het woord van God. Als wij het woord van God bedienen, waar dan ook, ten opzichte van elkaar, hier vanaf de kansel, naar de kinderen in de zondagschool, in de jongerensamenkomsten, dat woord wat u hanteert, ook in uw getuigenis is een tweesnijdend zwaard. Allereerst zal dat zwaard u moeten snijden. Ziet u hoe zorgvuldig hij is? Hij zegt, ik ben de heilige, de waarachtige die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Als hij de deur opent, zal niemand hem tegenhouden. Als hij de deur sluit, zal niemand het kunnen openen. Dit is de zorg die hij heeft voor de gemeente, broeders en zusters. Hij is degene op wie wij kunnen bouwen. Wij mogen ons verlaten op Jezus. Zegt u amen? Wij mogen ons verlaten op Jezus. Hij zal ons verlossen als wij voor de overwinning willen strijden. Want hij wil zichzelf een bruid toebereiden die gereed is. Ik wil met u lezen 1 Johannes 3 vers 3. We zijn toch, ja het staat hier ook al, 4, goed zo Rob. Een ieder die deze hoop op hem heeft. Heeft u het verlangen? Hoopt u dat u op een dag Jezus zult ontmoeten? Hoopt u dat? Amen. Ja, niet iedereen zegt amen, maar dus moet ik het nog een keertje vragen. Hoopt u dat? Verlangt u dat? Amen. Leest u dan 1 Johannes 3 vers 3. Ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Niet in eigen kracht, die laat zich reinigen door het bloed van Jezus. En die doet alles om de hinderpalen en de hindernissen in het leven op te ruimen. Dan zal de dag daar zijn dat wij hem zullen mogen ontmoeten, broeders en zusters. Ik wil nu met u naar Exodus 2, vers 23 tot 25. Dan zullen we daadwerkelijk over dat thema voor vanavond beginnen. Aan beginnen. En het geschiedde na vele deze dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israëls zuchten en schreeuwden over de dienst. En hun gekrijt over hun dienst, hun slavernij, kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Hij gedacht aan al die beloften die hij hun had gedaan. En hij zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. En wat mij betreft mag u in uw Bijbel dat kende tussen twee van die aanhalingstekentjes zetten. Want het gaat hier om het Bijbelse kennen. Broeders en zusters, we lezen hier dat Israël voor de allereerste keer tot God ging roepen. De allereerste keer. Ze zuchtten onder hun slavernij en wanhopig smeekten ze hem om te verlossen. En hij hoorde en verhoorde hun. Met nadruk op dat woordje en. Het is een voegwoord. Met andere woorden, er is verband tussen die eerste regels en de laatste zin. En is een voegwoord. Hij hoorde hun gekerm. En hij verhoorde hen. Zijn genade kwam volop tot uitdrukking, broeders en zusters. En het besef van Israël, van totale afhankelijkheid van God, broeders en zusters, is een belangrijke sleutel. U weet dat het boek Exodus, en met name de uittocht van het volk Israël, dat typeert de uittocht van de kinderen Gods uit de wereld. Dus alles wat wij lezen, werpt zijn schaduw vooruit naar onze situatie, als wij verlost worden uit de wereld en een kind van God worden. En het besef van Israël van de totale afhankelijkheid van God is een hele belangrijke sleutel. Dat zullen we dadelijk zien. God gedacht aan zijn verbond, aan de belofte die hij aan de aartsvaders had gedaan. Hij zou hun verlossen, hij zou hun redden, hij zou hun bevrijden, hij zou hun verzorgen, hij zou hun voeden, hij zou hun leiden door de wolk en de vuurkolom, broeders en zusters. En dat kan ook niet anders, dat God aan zijn belofte terugdacht. Want God is getrouw. Ik zal u voorlezen uit 2 Korinther 1 vers 20. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en die zijn in hem amen. Gode tot heerlijkheid van ons. Als hij die belofte niet nakomt, doet hij zichzelf tekort. Dan kunnen mensen hem beschuldigen van onrechtvaardigheid. Alleen al terwille van het feit dat hij een rechtvaardige God is, zal hij al die beloften nakomen. Want doet hij dat niet, dan doet hij zichzelf tekort. Gode tot heerlijkheid. Als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. 1 Thessalonicenzen 5. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. En dat betekent, als hij trouw is aan Israël en juist in die zware verdrukkingen bereid is om hun te helpen, is dat een garantie voor ons. Als de zware tijden zijn aangebroken, broeders en zusters, en wij schreeuwen tot hem, u hoeft niet te twijfelen. Hij zal ons helpen. Hij zal ons helpen. Dat is de garantie. Want hij is een trouwe God. Johannes 16. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Johannes 16 vers 33, hè? Dia 6. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, zegt hij. En Paulus zegt ergens anders, Romeinen 7 geloof ik. Wij zijn met hem meer dan overwinnaar. Hij heeft de wereld overwonnen. Met hem zijn wij meer dan overwinnaar. U hoeft niet te twijfelen. 1 Korinther 10 vers 13. Wordt u verzocht? Denkt u, het is eigenlijk te zwaar voor mij? God is getrouw. Die zal u niet laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. De verzoeking zal nooit zwaarder zijn dan wat u of ik aan kan. Er is wel verschil, want de een kan meer hebben dan de ander. Maar hij zal u nooit boven uw vermogen verzoeken. En dan zegt hij, hij zal met de verzoeking, zal hij ook de uitkomst geven. En deze wetenschap, die zou ons ertoe moeten brengen dat wij ons gemakkelijker schikken in de verzoeking. Opdat gij ze kunt verdragen. Als je die belofte weet, als je weet dat hij je helpt, dat hij de, op het moment suprem is hij er, dan kun je het makkelijker verdragen, toch? Amen. Dan kun je het makkelijker verdragen. Dat zijn de garanties van God, broeders en zusters. En als we lezen dat Israël kermde en schreeuwde tot God en dat hij daarop reageerde en hen tegemoet kwam, ziet u hier een tweede sleutel. Ik zei net, dat en is een voegwoord. Wilt u dat God u hoort? Wilt u dat God u helpt? Dan moet u tot hem schreeuwen en smeken. Dan moet u totaal van hem afhankelijk zijn. Als u voelt dat u in slavernij bent van zonde, roep tot God. Smeek hem. Als de problemen in uw leven zo groot is dat u het niet ziet zitten, roep tot hem. En hij hoorde hun. Dat voegwoordje, dat is daar zo belangrijk. En broeders en zusters, als we dit goed begrijpen, dan ziet u ook dat God geen voorwaarden vooraf heeft gesteld. God heeft geen voorwaarden gesteld, nou, ik wil eerst dat jullie je bekeren. Ik wil eerst dat jullie de zonde nalaten. Nee, broeders en zusters. Hij stelt geen voorwaarden vooraf. Hij verlangt van ons dat wij ons tot hem wenden en roepen om verlossing en bevrijding. Want in dat roepen en smeken tot hem zit de bekering al opgesloten. Want als je niet bereikt bent het bekeren, hoe zou je dan tot God willen roepen en smeken? Heer, verlos mij, help mij, want ik zie het niet meer zitten. Heer, ik ben zo gebonden aan pornografie. Help mij, Heer, want ik kan het niet. Daar zit de bereidheid al in. En daarna zal dat vanzelf die verzoening en die overgave aan hem gaan uitwerken. Als je merkt, hij helpt mij, dan komt daar die dankbaarheid. Als je een blik mag ontvangen op zijn kruis. Heer, ik ben zo gebonden aan de zonde. En hij toont jou het kruis van Golgotha. Broeders en zusters, die dankbaarheid zal zo geweldig uitwerken in je hart, dat dat een gevolg zal hebben. De zonde zal zijn aantrekkingskracht gaan verliezen, broeders en zusters. God verlangt van ons dat wij afhankelijk van hem zijn. Dat wij hem nodig hebben. Dat wij hem nodig hebben, broeders en zusters. Exodus 2, vers 25, dat las. En God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. En God kende hen, broeders en zusters. Dat kennen, broeders en zusters, is zo ontzettend belangrijk voor de relatie tussen God en zijn volk. Elkaar wederzijds leren kennen. En hierom gaat het in feite om in elke relatie. In elke relatie, ook in het aardse huwelijk, gaat het om het wederzijdse kennen. En het woordje wat hier in het Hebreeuws voor kennen is gebruikt, dat is de volgende dia, denk ik. Dat is niet het gebruikelijke Hebreeuwse woord voor kennen. Het gebruikelijke Hebreeuwse woord voor kennen is hikir. Dat is de stam hikir. En dat betekent gewoon bekend zijn met. Hè, zo ongeveer de Nederlandse betekenis van kennen. Ken jij die en die? Ja, die ken ik. Hè? Je bent ermee bekend. Maar hier wordt een ander woord gebruikt, broeders en zusters. Wat hier gebruikt is, is het woord yada. En yada betekent weten. Dus als je die zin leest in Exodus 2, daar lees je God wist hun. En dat weten, dat is een heel speciaal woord. En dat woord betekent eigenlijk leren kennen. Leren begrijpen. Waarnemen. Zien. Zich op de hoogte stellen van. Onderscheiden. Kennis hebben van, ervaren, beschouwen, herkennen, erkennen. Ziet u dat dat veel en veel en veel en veel dieper gaat dan dat oppervlakkige, ken jij die en die? Ben je bekend met die en die? Nee. Hier raak je al de kern van een gezonde relatie aan, broeders en zusters. En de rode draad is eigenlijk dat het kost moeite, het kost inspanning, het kost toewijding om een ander te leren kennen, om te weten. En die bereidheid had God. God wijdde zich toe om zijn volk te leren kennen in Bijbelse zin. Zijn verlangen was om een relatie een op liefde gebaseerde relatie op te bouwen. Dat was de drijfveer van God. God is liefde. Zijn drijfveer was liefde, broeders en zusters. En als wij God willen leren kennen, als wij zijn karakter willen leren kennen. Niet dat hij een boeman is. In sommige gemeentes wordt God geschilderd als een boeman die met een knuppel zwaait en komt met oordeel. God is een rechtvaardig God. Hij is gerechtigheid. Natuurlijk, hij zal ook oordelen. Maar hij is ook een God van liefde. Als je zijn karakter wil leren kennen, dan zul je ontdekken dat hij genadig en liefdevol is. En dat hij het liefst dat oordeel helemaal niet voltrekt aan ons. Dat zou hij helemaal niet wensen. Hij wil van ons houden. Hij wil een gezonde relatie met ons opbouwen, broeders en zusters. Is dat niet wondervol? De volgende dia, alstublieft. Dat woordje yada, en dat is geen toeval, is hetzelfde woord wat in de Bijbel gebruikt wordt voor seksuele gemeenschap tussen een man en een vrouw in hun huwelijk. Dat is een eye-opener, hè? Dat is hetzelfde woord. En ik zeg erbij in een huwelijk. Want we zullen dadelijk ook zien dat als het buiten het huwelijk om gebeurt, dat er een ander woord, dat er andere woorden worden gebruikt. En dat betekent dat er sprake moet zijn van een gezonde relatie. Je man of je vrouw leren kennen, dat gaat niet vanzelf. Daartoe moet je je toewijden. Daarvoor moet je je inspannen, broeders en zusters. Je moet je op de hoogte stellen van wat de ander leuk vindt. Noemt u maar op, waar de ander een hekel aan heeft. Alles. Je moet elkaar leren kennen als het ware. En dat is allemaal inbegrepen in dat woordje yada. En dat betekent niet dat het kennen van God hetzelfde zou zijn als het hebben van seks, broeders en zusters. Natuurlijk niet. U moet mij goed begrijpen. En u moet proberen het geestelijk te verstaan. Gods plan is dat je verdiept in elkaar. Dat is Gods wil. In het huwelijk. Verdiep je in elkaar. Wijd je aan elkaar toe. Span je in. Dat is Gods oorspronkelijke plan. En als je dat woordje kennen dan goed gaat, daarover gaat mediteren, dan leer je een aantal dingen. We hebben geleerd, God wil dat wij hem leren kennen. Eenwording van geest. God is geest en hij verlangt met ons één geest te worden. U kunt dat lezen in 1 Korinthe 6 vers 17 en Hebreeën 2 vers 11. En de apostel Paulus had dit begrepen. En dat wil ik wel met u lezen. God wil dat wij hem leren kennen. En dat was de verzuchting van Paulus. Filippenzen 3. Vanaf vers 7. Hij zegt hier, maar wat mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Er zijn zoveel de dingen in deze wereld die tot winst van onszelf zijn. Tot voordeel van onszelf. Maar weet u zeker dat die dingen u niet afhouden van Christus? Als u een hobby hebt en u geeft u zo aan die hobby, houdt die hobby u niet af van Christus? Als u werk hebt, houdt dat werk u niet af van Christus? Vult u het maar in. Talloze dingen kunnen u afhouden van Christus. Paulus zegt, ik heb alles om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn. Om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En acht die drek te zijn. Opdat ik Christus mag gewinnen. En in hem gevonden worden. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. We hadden het al over, hè, dat kleed van Christus. Opdat ik hem kenne. Dus hij acht alles drek te zijn opdat hij Christus leert kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden aan zijn dood gelijkvormig worden. Of ik enigszins mag komen tot de wederopstanding der doden. Het leren kennen van God, dat begint met het roepen tot God. Heer, ik heb u nodig. Ik ben van u afhankelijk. Help mij, Heer. En dat resulteert als hij je laat zien wat Christus heeft gedaan voor je. Als hij je helpt, resulteert in verzoening. En dat resulteert in een overgave. En daarna, gebaseerd op vurige liefde, de bereidheid om hem aan te hangen. Om door hem geheiligd te worden. Om hem te volgen, broeders en zusters. Als dat begin maar goed is. Als dat begin goed is. En als wij van hem afhankelijk zijn en ons naar hem uitstrekken, dan leert God ons kennen. Dan leert God ons kennen. En hij kent ieder mens. Hij kent ieder hart. Maar ik bedoel hier kennen in Bijbelse zin. Weet u wel? Tussen die twee aanhalingstekentjes. Broeders en zusters, God kende Israël toen ze tot hem riepen. Maar hij wil ons kennen op basis van een gezonde relatie. Hij wil ons niet kennen op basis van een relatie van een knecht ten opzichte van een baas. Een knecht die keihard voor zijn baas werkt. Nee, hij wil ons kennen op basis van een relatie vader-zoon. Op basis van een relatie man-vrouw. Een zoon doet met plezier wat zijn vader van hem vraagt. Als het een gezonde relatie is. Dan mag je hem dienen omdat je van hem houdt. Omdat je je vrijwillig wil inzetten, broeders en zusters. Niet omdat het moet. En ik heb 3 schriftgedeeltes en die wil ik graag met u lezen. Dat is, denk ik, dia 11 misschien al. Ja. Daar staan ze genoteerd. Ik wil met u lezen Matteüs 7. Dia 10, denk ik. Toch, sorry. Ja, dia 10, ja. Matteüs 7. En ik wil eerst vers 13 even lezen. Ga in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. De weg achter Christus wordt naarmate je vordert zwaarder, moeilijker, steiler. De weg wordt smaller, er komen meer obstakels. En uiteindelijk is er een smalle poort. De weg achter Christus is geen brede, gemakkelijke, geasfalteerde weg. Zoals de snelweg tussen Utrecht en Amsterdam met 8 baans. Nee, broeders en zusters, het wordt moeilijker en moeilijker en moeilijker. En dan zegt hij, niet ieder die tot mij zegt, Heer, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam duivels uitgeworpen? In uw naam vele krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Dat wil niet zeggen dat ze meteen verloren zijn, dat hoeft niet per se, maar ze missen de wegname van de bruid. Ze komen terecht in die grote verdrukking, broeders en zusters. Ze dachten dat het volgen van Jezus een makkelijke, brede weg was. Ze hadden niet in de gaten dat het een smalle weg is die omhoog leidt, steeds steiler, steeds moeilijker. Ze deden niet de wil van God in hun leven. Ik wil niet zeggen dat ze moordenaars waren of dieven of noem maar op. Nee. Gods wil doen kan heel ragfijn zijn, broeders en zusters. Dat kunnen ook die kleine dingen zijn. Als hij zegt, verzuim de onderlinge samenkomsten niet. En Jezus zegt, niet één tittel van het woord van God zal vergaan. Niet één jota. Niet het allerkleinste, minuscule deeltje van Gods woord zal voorbij gaan. Het is niet gemakkelijk om Christus te volgen in alles. De weg wordt steiler en steiler en steiler. Ik wil met u lezen Matteüs 25. Daar wordt het nog scherper gesteld. Het gaat hier over reine maagden, broeders en zusters. Reine maagden, maar het waren de maagden die de Bijbel hier vijf dwaze maagden noemt. Ze hadden op het moment suprem hadden ze geen olie. Niet de Heilige Geest. Hun lampen waren niet brandende en gingen uit. En ze gingen terug om die olie te kopen. En ze kochten die olie. En met die brandende lampen en die olie keerden ze terug. En ze stonden daar voor een gesloten deur. Vers 10. Matteüs 25. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. En de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden. Dat waren die vijf dwazen. Zeggen de Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordende zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Dit is dat Bijbelse kennen, broeders en zusters. Hij weet precies wie daar aan de deur klopt. Maar het gaat om de relatie. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, noch de uren in welke de Zoon des Mensen komen zal. Opnieuw, ze zijn niet verloren, maar ze missen de wegname van de bruid, broeders en zusters. Lucas 13. Vanaf vers 24 maar. Strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. En gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen en te zeggen, Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen, we hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. We hebben in uw straten geleerd. Ziet u hier het tweesnijdend zwaard naar mij toe? Het zwaard van het woord van God snijdt naar twee kanten, broeders en zusters. We kunnen van alles doen voor de Heer, maar dat zegt in zijn ogen niets. Waar het om gaat is, kent hij ons, kennen wij hem. Daar gaat het om. We hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijk van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Ik ken u niet. Daar zal wening en knersing der tanden zijn, wanneer gij zult zien Abraham, Isaac, Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buitengeworpen. Ik wil met u naar Lucas 17. Vers 33. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. Stelt u nog zoveel prijs op uw leven in deze wereld? Als u dat leven zoekt om het te behouden, zult u het verliezen. Wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op één bed zijn. De een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Hier is de scheiding dwars door het huwelijk. De man of de vrouw die groeit in Christus en de ander die denkt, nou ja, het zal mijn tijd wel duren. Mijn vrouw of mijn man bidt wel voor mij. Dat hoor je vaak. Mijn man of mijn vrouw, die bidt wel voor mij. Twee vrouwen zullen samen malen. De een zal aangenomen worden, de andere zal verlaten worden. Vrouwen slaat in eerste instantie op de gemeente. Je kunt in de gemeente van alles doen. Je kunt in het zonderschoolwerk zijn, in het jeugdwerk, in het zangkoor. Je kunt daar zingen. Maar de scheiding gaat dwars door het zangkoor heen. De scheiding gaat dwars door de zondagsschoolkrachten heen, door de jongere leiders heen. De een zal aangenomen worden, de ander zal verlaten worden. De toets is, heb je een relatie met Christus? Heb je een relatie met Hem? Ken je Hem? Kent Hij jou? Twee zullen op de akker zijn. De een zal aangenomen worden, de ander zal verlaten worden. Ziet u hoe scherp Gods woord is, broeders en zusters? En het woord is scherp omdat de wegname van de bruid heel spoedig zal zijn. Dat moet wel. Want het zou toch tragisch zijn als wij als gemeente die wegname zouden missen. Het zou toch diep tragisch zijn. Lijkt me vreselijk. Dan heb je jarenlang de Heer gevolgd en je komt in een grote verdrukking terecht. Je bent niet verloren, maar je moet met de prijs van je eigen leven bewijzen dat je van Jezus houdt. Dat is een vreselijke tijd. Dat wil toch niemand? Dat gun je toch je ergste vijand niet? Als je ziet wat er gebeurt in het Midden-Oosten daar. Dat je kinderen, je kleinkinderen, je familieleden afgeslacht worden. Dat je zelf voor de keuze wordt gesteld. Dat wil je toch niet? Broeders en zusters, Jezus zegt, ik ken jou als je met mij een relatie hebt. Een relatie. Dat je bereid bent. Hij zegt, wie zijn het die mij lief hebben? Johannes 15 of 16. Dat zijn zij die mijn woord bewaren. Die doen wat hij zegt in Gods woord, broeders en zusters. De gemeente, broeders en zusters, kunnen wij nu zien als de onbetrouwde bruid van Christus. De huwelijksvoltrekking heeft nog niet plaatsgevonden. Maar nu is het de tijd dat zij gereinigd moet worden en zichzelf gereed maakt. Efeze 5, vers 26 en 27. Hier lees je het attribuut, om het zo uit te drukken, maar het is veel en veel en veel en veel meer dan dat. Want het woord is Jezus zelf. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft. Een bruid die geen vlek of rimpel heeft. Of iets dergelijks. Maar dat zij zou zijn heilig en onberispelijk. Als hij komt om de bruid te halen, komt hij voor een onberispelijke bruid, broeders en zusters. En dan niet, dat betekent niet dat zij geen fouten en zonde doet. Dat betekent dat zij elk uur bekleed is met dat kleed van gerechtigheid van Jezus. Dat zij altijd onder dat kleed is, schoon is gewassen door dat bloed. Dat zij voortdurend zich plaatst onder dat bloed van Christus en dat kruis. Blijf vasthouden, broeders en zusters. Een volgend punt van kennen. Dat is dia 11, denk ik. Ja. Als mensen elkaar niet kennen in Bijbelse zin, dan is seksuele gemeenschap niet toegestaan. En waarom niet? Omdat er geen bereidheid is om voor altijd en blijvend zich aan elkaar toe te wijden. En dat komt tot uiting door een huwelijksverbond. Die bereidheid, broeders en zusters. Zo heeft God het bedoeld. Een huwelijksverbond. Waarmee je tot uitdrukking brengt dat je bereid bent om je leven met elkaar te delen. En die ander te leren kennen. Met al zijn fouten en gebreken. Maar ook met al de goede kanten. En daarom, broeders en zusters, is voorhuwelijkse seks bij God niet toegestaan. En in de Bijbel zie je dat ook vaak. Dan zie je het verschil. We hadden toen straks over yada, dat is seksuele gemeenschap in het huwelijk. Maar bij onwettige seksuele gemeenschap zegt de Bijbel, hij lag bij haar of hij ging tot haar in. Geen sprake van elkaar leren kennen, maar gewoon het bevredigen van vleeselijke lusten, broeders en zusters. Ziet u dat God onderscheid maakt en God wil dat we elkaar in het aardse huwelijk leren kennen. Dat we man en vrouw zich voor elkaar openstellen. Openstellen geestelijk, emotioneel en lichamelijk. En dat vergt toewijding en grote inspanning, broeders en zusters. Dat vergt liefde. En Paulus zegt in Efeze 5, we hadden net al Efeze 5 geopend. Hij zegt in vers 31 en 32 het volgende. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Het huwelijk tussen een man en een vrouw, zegt Paulus, is een grote verborgenheid. En dat betekent dat lang niet iedereen dat geheim, die verborgenheid, kan ontsluieren. Lang niet iedereen, broeders en zusters. En als Paulus, als hij deze tekst schrijft en in relatie tot het menselijke huwelijk eerst refereert aan de instelling van het eerste huwelijk door God de Vader in Genesis 2. En daarbij wijst op Christus en op de gemeente, dan impliceert dat dit verborgen kennis betreft dat als je dat toepast, dat huwelijk, dat aardse huwelijk maakt, zoals dat voorbeeld van dat hemelse huwelijk. Snapt u dat? Paulus refereert aan het instelling van het eerste huwelijk. Hij noemt het huwelijk een verborgenheid en hij refereert aan dat eerste huwelijk. Dat betekent dat als dat menselijke huwelijk, dat menselijke echtpaar, het voorbeeld van het hemelse huwelijk tussen Jezus en de bruid volgt, dat huwelijk zal worden zoals God het wenst. Amen. Als wij het huwelijk van Christus, het voorbeeld van Christus volgen, als wij Christus toewijding, zijn overgave, onbaatzuchtig. Wij zijn begonnen te lezen met vers 26, maar lees vers 25. Christus heeft zich overgegeven voor zijn bruid, broeders en zusters. Zonder enige restrictie. Hij gaf zichzelf volkomen prijs. Als wij het voorbeeld van God volgen, dan zal ons huwelijk worden zoals God het wenst, broeders en zusters. Zoals God het wenst. Het huwelijk is een leerschool in die zin. En daarom ook dat Paulus zegt, ik wil Jezus leren kennen. Ik wil weten hoe hij voelt, hoe zijn hart is. Ik wil zijn hartenklop weten. Ik wil zijn karakter leren kennen. Paulus wilde weten waarom Jezus bereid was om zichzelf over te geven in de dood. Hij wilde als het ware die liefde proeven. Dat was een diep verlangen van Paulus. En als wij dit verstaan, broeders en zusters, dan is die verborgenheid dus niet. Vers 31, zij zullen tot één vlees worden. Seksuele gemeenschap. De verborgenheid is die geestelijke eenwording. Niet de lichamelijke eenwording. De geestelijke eenwording is de verborgenheid in het huwelijk. Man en vrouw worden geestelijk, emotioneel één. Dat is de verborgenheid. En daarbij is de relatie tussen Christus en zijn bruid ons voorbeeld. Is God niet goed? Ja. Dit zijn geestelijke waarheden, broeders en zusters. Aan Paulus is deze verborgenheid geopenbaard. En in die zin is dit nu geen verborgenheid meer. Maar die bouwstenen, die geestelijke waarheden, dat zijn nu de verborgenheden. Dat zijn de bouwstenen van ons huwelijk. Verborgen voor degene die niet bereid is om in te stappen. Voor degene verborgen die niet bereid is om Jezus te leren kennen zoals hij gekend wil worden. Daarom zie je ook in de gemeente, je ziet huwelijken die opgaan in Christus. Je ziet man en vrouw naar elkaar toe groeien. Je ziet als het ware dat ze een eenheid gaan vormen. Aan de andere kant zie je in een huwelijk, of in een gemeente, zie je ook echtparen zitten die huwelijksproblemen hebben, die uit elkaar gaan. En als je dan kijkt ook naar het leven, dan is het heel vaak zo dat ze niet de bereidheid hebben om werkelijk te groeien in Christus en te doen wat hij van ons vraagt. En ik weet, broeders en zusters, dit klinkt heel scherp, maar vandaag moet het zo gesteld worden, broeders en zusters. De bereidheid moet er zijn om Jezus te leren kennen zoals hij is. En dat vergt inspanning en toewijding. En als van beide kanten dat is, dan zal dat huwelijk steeds mooier en mooier en mooier en mooier worden. Is God niet goed? Maar broeders en zusters, om deze kennis te verkrijgen, moet je wedergeboren zijn. Je moet de bereidheid hebben om Gods woord lief te hebben. Je moet de bereidheid hebben om je in te zetten. Want een natuurlijk mens kan nu eenmaal de dingen die van God zijn niet begrijpen. En daarom ook de goddelijke instelling van het huwelijk niet. Leest u dat thuis in 1 Korinthe 2 vers 14. Een natuurlijk mens begrijpt niet de dingen die van God zijn. Dat is abacadabra. Dus als u niet wedergeboren bent, vraag de Heer. Heer, ik wil uit u geboren worden, uit water en geest. Ik wil uw woord dat als zaad is, wil ik ontvangen. Opdat ik met de Heilige Geest wedergeboren word tot een nieuwe mens. En dan opent God uw geestelijke ogen, broeders en zusters. En dan zult u deze dingen gaan verstaan. En broeders en zusters, de laatste dia. Als je dit allemaal zo hoort, dan denk je, ik ben zo ver weg van wat het moet zijn. Maar broeders en zusters, dat weet de Heer. Ons kennen in Bijbelse zin is onvolmaakt. Dagelijks zondigen wij, maken we fouten, hebben we tekortkomingen, zien we het soms niet zitten. Broeders en zusters, 1 Korinthe 13. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien, aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. Ik zal kennen in volmaaktheid, gelijk ook ik gekend ben. Ziet u daar de relatie? De wederzijdse relatie. God kent u en u kent hem, helaas nog onvolmaakt, maar straks worden wij in een fractie veranderd. En dan worden wij volmaakt, broeders en zusters. En dan zullen we hem kennen zoals hij is. Is hij niet goed? Hij is wondervol, broeders en zusters. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Wilt u geheiligd worden? Dan zult u moeten instappen en hem leren kennen, broeders en zusters. Dit is de boodschap